Goedemorgen gemeente. Of misschien is het wel goede avond of goede middag. Nou, zoals jullie zien begeef ik mij in een andere omgeving in het bos. Heel anders dan vorige week waar Corné achter een mooie schilderij van Hendrik Dokter of ervoor stond om zijn preek te doen. Nou, ik heb gekozen voor het bos omdat ik vandaag met jullie een gebedswandeling wil doen. Nou, daar ga ik zoiets over vertellen. Maar goed, ik ben dus Robin Zandberger, zoals jullie zien, al een poos niet gezien. Ik leef samen met Liesbeth, we zijn allebei gezond. Nou, het gaat goed met ons, we werken allebei nog volop. We zitten in de branche waar gewerkt moet worden. We zitten een beetje in de opvang en bij Veilig Thuis, bij de mensen die het allemaal niet zo goed hebben. Dus het gaat best goed met ons. Maar goed, ik mis jullie wel. Ik mis het zingen met jullie, ik mis het koffiedrinken, ik mis het luisteren naar de preek. Dus dat is ook wel raar in deze coronatijd dat we dat niet hebben. Maar goed, om te beginnen wil ik eerst bidden en God zoeken om samen met jullie deze ochtend in te gaan. Ja, Heere God, want deze zondagmorgen mogen we met elkaar u zoeken. Uw woord openen, met elkaar nadenken over de dingen die u daarin schrijft. En het is best apart. Heer, als ik sta te spreken in een lens, dan is dat iets wat niet gewoon is. Heer, dan zijn er geen gezichten die naar mij kijken. En dan is het een andere methode om de boodschap over te brengen. Maar ik dank u dat u het wilt gebruiken. Ik dank u voor dit moment en dat u ons wilt zegenen deze zondagmorgen. Dank u wel. Nou, ik zei net al, ik sta hier in het bos. Nou, de preek gaat er iets anders uitzien. Ik ga een gebedswandeling maken en aan de hand van het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. En dat is een gebed waar je eigenlijk wel een jaar over kunt preken. Een paar 19e eeuwse prekers zeiden ooit, ik ga over Johannes 17 preken. En toen zei de ene tegen de ander, over welk vers eigenlijk? Het is heel erg uitnodigend om daar heel diep op in te gaan. Er staat ontzettend veel in. Nou, ik ga geen bijbelstudie houden en exegese. Maar ik ga jullie wel meenemen in een aantal belangrijke zaken die daarin staan. Waar Jezus ons aanmoedigt om dicht bij hem te blijven. En daar ga ik jullie in meenemen. En wat ik ga doen is, ik ga een stuk vertellen. Dan loop ik weer een stukje, dan kun je erover nadenken wat ik verteld heb. En uiteindelijk komen we bij de vecht uit en daar ga ik nog iets vertellen over Johannes 7. Maar Johannes 17 is eigenlijk de hoofdtekst deze morgen. En gebedswandeling zegt ook alles van beweging. Ik denk in coronatijd is het belangrijk om in beweging te komen. Niet achter de graniums te blijven, maar dat is best lastig. Ik kan dit wel heel makkelijk zeggen. Ik kan ook preken over een Jezus die redt. Maar het kan maar zo zijn dat jij je baan hebt verloren. Of het kan maar zo zijn dat je baan niet zeker is. Maar het kan ook zomaar zijn dat je met je kinderen iedere morgen huiswerk maakt. Maar dat het hartstikke lastig is om een eenheid te hebben met elkaar. Omdat het goed gaat. Dus dat snap ik ook. Daar wil ik jullie zeker niet in tekort doen door te zeggen van het is allemaal klaar. Want het is best ingewikkeld om in coronatijd christen te zijn, gemeente te zijn. En met elkaar op te trekken op een andere manier dan we gewend zijn. Maar Johannes 17 kan ons bemoedigen. En daar is deze boodschap ook voor bedoeld. Om troost te brengen, om bemoediging te brengen. En misschien ook een aanmoediging om in beweging te komen. Vandaar ook deze gebedshandeling. Gaan jullie met me mee? Nou, het hoogpriesterlijk gebed is een heel bijzonder gebed. Jezus bidt wel meer in de Bijbel. Maar er staat er vaak maar één zin of een aantal woorden. Maar het hoogpriesterlijk gebed is een gebed van 26 versen. En zoals ik net al zei, die sprekers hadden de vers kunnen ze wel een avond vullen. Wat ik mooi vind aan het hoogpriesterlijk gebed, dat het een gebed is wat Jezus rechtop staand met de handen in de lucht naar de Vader doet. En waar de koning bidt tot de koning der koningen. Of de zoon tot de Vader. Of de Heer, onze Heer, tot de Heer der Heren. En dat is echt het hoogpriesterlijk gebed. En het moment dat hij dat deed, was ook heel bijzonder. Want hij deed dat, ze hadden het avondmaal gehad. Judas was weg, ze waren nog met 11 man en ze liepen wat op straat. Ik denk bij het voorhof van de tempel. En als je kijkt naar dat beeld van de tempel, een hoogpriester, wat deed hij met grote verzoendag? Dan was hij bezig om een offer te brengen. En dan ging hij de tempel in en dan het eerste wat hij deed, de bad hij voor zichzelf. Daarna bad hij voor zijn medepriesters. En als laatste bad hij voor het volk. Nou, Jezus deed eigenlijk hetzelfde. Hij bad ook drie gebeden. Het eerste gebed bad hij dat de Vader verheerlijk zou worden. Hij bad voor zichzelf, want Jezus is God. En daarna bad hij voor zijn discipelen. Hij bad voor de zijnen. He, daar bad hij voor de discipelen. En als laatste bad hij het voor het volk, voor het toekomstige volk die het evangelie mocht horen. En wat de hoge priester deed, die ging dan naar buiten toe en dan zocht hij een lam om geslacht te worden, om het offer te brengen naar God toe. Maar Jezus kwam ook naar buiten. En Jezus bracht zichzelf naar buiten en hij zocht geen lam, maar hij was het lam wat het offer moest brengen voor ons. Ik vind het zo'n mooi beeld van het hoge priesterlijk gebed. En het momentum, we hebben vorige week natuurlijk Pasen gevierd. En Pasen is een feest om te denken dat het is volbracht. En dan kunnen we feest vieren met elkaar. Maar die avond voor de Pasen, die avond op Goede Vrijdag, daar gebeurde echt wat bijzonders. En het bijzondere was dat 24 uur nadat hij dit gebed had uitgesproken, dat Jezus gekruist is en in zijn graf lag. Nou, hoeveel regie wil je nemen? Maar Jezus had die regie. En dat vind ik mooi in het hoogpriesterlijk gebed dat hij dat deed. Ik wil met jullie eens lezen de eerste 5 versen van dit stuk. En dat staat in hoofdstuk 17. Dat mag je met me meelezen. En dan staat er: dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, zodat ook uw zoon verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijkt u mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Weet je wat ik zo mooi vind wat Jezus hier doet? Ik liet het net al een beetje zien. Hij ging rechtop staan en bad tot de Vader. En de vraag die ik jullie wil stellen deze morgen is: ben jij horizontaal gericht of ben jij verticaal gericht? En het verticale gerichte wat Jezus had richting de Vader, dat is waar hij ons toe oproept. Of kijk je om de omstandigheden? En heb je ook alle reden toe, want het is best ingewikkeld. Om in coronatijd, in een tijd waar de wereld echt bizarre dingen doet, waar leiders allerlei bizarre uitspraken doen, daar staan we middenin als christen. En Jezus die ging staan en die bad dit gebed. Hij was verticaal gericht naar de Vader. Ben jij dat ook nog? Kun jij nog naar de Vader gaan in een tijd waar alles wankel is, waar alles niet meer zeker is, waar dingen gezegd worden waar je niet achter staat, waar je soms zomaar in mee moet? Nou, dat zijn wel dingen die we te harte moeten nemen. Maar Jezus die bracht dit ter oren aan zijn discipelen. Ik ga nog even een stukje lopen. Ga je mee? Nou, zoals wij hebben kunnen lezen in die eerste 5 versen, gaat het hier over het kennen van God, wat eeuwig leven brengt, en het is volbracht. En het kennen van God vind ik een hele diepe waarde die Jezus hier neerlegt. Het kennen van God, dat kennen we van Adam en Eva, het kennen van Adam van naar Eva toe. Ze hadden een relatie als man en vrouw en ze kenden elkaar. Jezus noemt dit om uiteindelijk ons te zeggen van dat eeuwig leven hier op volgt. He, als we God de Vader kennen, en dat is geen religie. He, Jezus zegt hier heel duidelijk van: het kennen van God heeft te maken dat je een persoonlijke relatie kunt hebben met een God die in de hemel zit, die jou lief heeft. En in Romeinen 8 vers 34 staat heel mooi dat hij aan de rechterhand van God is, waar hij voor ons pleit. Hij is naar de wereld gegaan. Hij heeft het werk volbracht, dat zegt hij ook. Dat woordje volbracht wat ik net zei. Dat is ook een belangrijk woord wat in het hoogpriesterlijk gebed naar voren komt. Waar Jezus echt roept van: oké, maar ik heb mijn werk gedaan. Ik ben van de hemel afgedaald naar de aarde toe. En ik ben daar geweest om een offer te brengen voor jou, voor mij. Om uiteindelijk eeuwig leven te verkrijgen met elkaar. Nou, hoe mooi is dat? En moet je daar iets voor doen? Nee, Jezus heeft het gedaan. En dat is wel een belangrijke stuk wat we hieruit op mogen nemen. Wat Jezus hier ook in het hoogpriesterlijk gebed naar ons toe zegt. Het kennen van God heeft te maken met echt die relatie met een persoonlijke God. Je hoeft niks meer te doen. Nou, en als we nou kijken naar de tijd weer. Ik roep ook iedere keer terug naar het coronatijdperk. Dan kun je geneigd zijn om allerlei dingen te doen. Ik moet dit, ik moet dat. Maar ik denk het belangrijkste is om dicht bij de Vader te zijn. Om met hem in gesprek te zijn. Wat kan ik betekenen voor mijn medewens? Wat kan ik betekenen voor mezelf in mijn relatie naar u toe? En hoe kan ik dat neerzetten in een tijd die niet gewoon is? Ook mijn broers en zussen, zoals ik begon, ik mis jullie. Dat zijn dingen die ongewoon zijn. Ik ben gewoon om al meer dan 30 jaar naar de gemeente te gaan. Nou, dat is mij op dit moment misschien al afgenomen. En misschien komt het nooit weer. Misschien komt het over een aantal maanden weer terug. We weten het niet. Maar ik mag leren om samen met God en samen met Jezus die relatie te onderhouden. Om de diepgang te creëren. Nou, dat vind ik belangrijk als het gaat om deze twee dingen. En het is volbracht. We hebben het vorige week gevierd met Pasen. Dat is een offer wat niemand heeft kunnen maken, maar Jezus wel. Dus het is volbracht. Dat is iets wat Jezus neergezet heeft voor jou, voor mij. Om aan dat kruis iets neer te zetten waardoor eeuwig leven mogelijk is. Nou, ik vind het geweldig dat Jezus dat in de dag voordat hij stierf aan ons meedeelt. Ik ga dit doen. Ik ga dit voor jullie doen, zodat je bij de Vader kunt zijn. En ik pleit ook nog voor je. Ik sta niet stil als Jezus. Nee, ik ben aan de rechterkant van de Vader. En ik zorg voor je. Dag en nacht. Want er staat ook dag en nacht pleit hij voor ons. Nou, daarna bidt hij voor de zijnen. Nou, daar ga ik jullie zo in meenemen. Maar dan ga ik eerst nog weer een stukje lopen. Dus denk eens na over een stukje eeuwigheid en een stukje volbracht wat dat met je doet. Nou, wat het mooie is naar het eeuwige leven en het gebrachte stuk wat Jezus verteld heeft, bidt hij voor de zijnen. En wie zijn dan die zijnen? Ik ga even verder in het stukje van Johannes 17, waarin vers 6 staat. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen bij mij gegeven. En ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles van wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik u hun gegeven. En ze hebben u aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En u hebt geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Mooi hè, dat Jezus voor ons bidt. Want de discipelen, dat zijn eigenlijk een weergave van hoe wij mensen zijn. Want al die verhalen die we van de discipelen weten, soms waren ze lui en lagen ze te slapen als het eraan kwam dat Jezus ze nodig had. We kennen allemaal het verhaal van de verlogening. We kennen allemaal de verhalen aan tafel, wie is de belangrijkste. We kennen allemaal de verhalen dat ze erge gezinnen hadden of zonder geloof waren, dat ze bang waren. Nou, allemaal menselijke eigenschappen die in die discipelen lagen, waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen als het gaat om wat kunnen we hiervan leren. Nou, Jezus zegt eigenlijk in dit stuk van vers 6 tot en met 10, zes dingen over de mens, wat hij belangrijk vindt. Hij bidt voor de zijnen, hij bidt voor ons, om dat neer te zetten. Nou, een belangrijk aspect is, ze kennen de Vader. En dat wil niet zeggen dat ze alles goed deden, maar ze kennen de Vader. En Jezus toonde hun de Vader. Jezus was bij hen en hij zegt, ik toon jullie de Vader. En Jezus zegt ook heel vaak van, ik kan niets doen dan dat ik het de Vader heb zien doen. Dus het beeld van de Vader was bij hen. En de discipelen, die kenden de Vader daardoor. Een belangrijk aspect van een discipel is, hij heeft Gods woord neemt hij in acht. En het woord van God in acht nemen, dat is dat je ernaar verlangt om eruit te lezen, dat je ernaar verlangt om de dingen uit te leren. En dan staat er ook, ze hebben het woord ontvangen. Ook een hele belangrijke, want je kunt het wel lezen en je kunt erover nadenken in je hoofd, maar het stukje naar je hart is soms best lastig. En kun je het ook ontvangen? En dat deden de discipelen ook. En Jezus gaf zijn discipelen het woord. En het ontvangen is ook iets wat zoeken soms ook is. Soms heb ik een stuk uit de Bijbel gelezen. Petrus vind ik zo'n mooi voorbeeld. Dan verloochent hij Jezus. Maar daarna krijgt hij de kans om hem weer tot hem te naderen. Ik heb je lief. Heb je me waarlijk lief? Heb je me lief? Dat stuk van drie keer lief hebben, dat was een leerproces voor hem. Maar hij nam Gods woord in acht. En daarom was Jezus ook zo blij met ze. En daarom is Jezus ook zo blij met jou. Nog een ander stuk is dat ze Jezus daadwerkelijk erkend hebben. En het woordje erkend, wat Jezus hier gebruikt, is dat je hem erkent als Heer en Heiland van je leven. Ook een hele belangrijke. Wat Jezus meegeeft aan zijn discipelen, maar ook aan ons als hij dat hoge priestelijk gebed uitspreekt. En ze behoren God toe. Korinthe schrijft daarover dat wij niet van onszelf zijn, maar dat we van God zijn. Dat is echt een diep besef wat we mogen hebben met elkaar, dat we van God zijn en niet van onszelf. En dan ga je ook niet meer uit jezelf leven. Dan zeg je, Heer, wilt u het maar bepalen in mijn leven? En ook nu, als de maatschappij ingewikkeld is, wilt u het maar bepalen, Heer Jezus, in mijn leven? Nou, dan behoor je God toe. En ze verheerlijkte Jezus. In Johannes 17, vers 10 zei Jezus dat. Ik ben in hen verheerlijkt. Wat een geweldige de zin die Jezus daar uitspreekt naar de discipelen toe. Ik vind het heel mooi dat Jezus hierin iets neerzet van zichzelf, eigenlijk een stukje kwetsbaarheid, en die discipelen eigenlijk op een hoger plan brengt. Nou, Paulus die was daar helemaal vol van in Filippenzen. Christus is voor mij alles. Hij was ook iemand die geraakt was door Jezus, waardoor Jezus op die plek kwam. Jezus is verheerlijkt. Nou, ben jij dat ook nog? Heb jij die verticale gerichtheid? Niet die horizontale gerichtheid van oké, wat overkomt mij nu allemaal? Maar kun je naar Jezus toe kijken en zeggen, ja, maar ook nu het ingewikkeld wordt, bent u mijn Heer en Redder. Ik ga weer een stukje. Naast het stuk wat Jezus bidt voor de zijnen, bidt hij ook wat anders. In vers 17, of Johannes 17, vers 11 tot 15, dan zegt Jezus dat hij ons zal bewaren. Jezus bidt dat God hen zal bewaren. Bewaar ze voor de boze. In vers 11 zegt hij, ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Omdat zij één zijn zoals wij. En in vers 15 zegt hij, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Het heeft heel erg te maken met het stukje vreemdelingenschap, het stukje bijwonerschap wat de Bijbel ons ook vertelt. En wij zijn niet van deze wereld, maar goed, we staan er wel middenin. En Jezus is dan naar God gegaan en zit aan de rechterhand en pleit dagelijks voor mij, voor jou, om ons te beschermen. En zegt tegen God van, hé, maar die Robin, hé, maar die Jan, hé, maar die Louis, hé, maar die Maaike. En Jezus is bezig om ons voor te pleiten. Hé, het gaat niet helemaal zo goed met hem. We moeten de aandacht aan besteden. Dus Jezus is dagelijks bezig om voor mij te pleiten. Om voor mij in te staan. Wat hij al gedaan heeft aan het kruis van Golgotha, dat gaat nog door, ook in de hemel, naast de Vader. En dan zit ik in deze wereld. En wat ik al zei, ook in coronatijden, is het hartstikke lastig om staande te blijven. Dan is alles onzeker. Het is alles chaos. En er zijn allerlei dingen die op mij afkomen. Maar dan mag ik weten dat Jezus dicht bij me is en dat hij mij bewaart. Want dat is die beloofd. Dat is zijn roep naar de Vader over hem die onder hem gesteld zijn. En dan was het weer die discipelen, dan zijn het het volk en dan zijn het alle mensen die nog tot geloof moeten komen. En wat een mooie boodschap. En daarnaast zegt hij nog een woord. Dat hij zegt van Jezus bidt dat God hen zal heiligen. Heiligen, ook weer zo'n mooi woord. Bewaren is bescherming bieden, maar heiligen is apart zetten. Een heilige wordt apart gezet door iemand. En dat is wat Jezus doet. Dus hij vindt ons belangrijk. Dus het bewaren en het heiligen van geloven zijn beide nodig. En een gelovige die bewaard wordt in de wereld, maar niet heilig leeft, is zoals een uitgeschakelde lamp in een donkere kamer. De lamp is er wel, maar ze doet niet wat ze behoort te doen. En dat is wel iets wat we denk ik ook te harte mogen nemen. Als we dan apart gezet zijn en we weten dat Jezus ons bewaart, dat hij daarvoor bidt, dat hij dat belangrijk vindt, dan mogen we ook zijn dat we die lamp zijn die onder die korenschoof eigenlijk wegkomt en zijn licht laat schijnen. En dat hoeft niet groot. Dat mag met een kaartje, dat mag met een appje, dat mag met een bemoediging. Schouderklopjes is wat lastiger in deze tijd, want we moeten die anderhalve meter afstand houden. Maar het zijn de kleine dingen die bemoedigen kunnen. En dat is ook wat Jezus ons toe oproept in een tijd waar het licht steeds verder uitloopt lijkt wel en de wereld brandt. En wat mij opvalt is ook als ik alle nieuwsberichten hoor, dan wordt er maar weinig over God gepraat. Dan wordt er maar weinig over gepraat waar we eigenlijk toe bestemd zijn. Nou, ik vind dat best een uitdaging om als christen daarin een voorbeeld te zijn. En ook samen met jullie, als beeldkijkers op dit moment. En niet samen in een gemeenschap waar we elkaar kunnen zien. Nou, dan bemoedig ik jullie met deze woorden die Jezus 2000 jaar geleden heeft gezegd, vlak voor zijn dood. En we gaan nog een stukje verder. Nou, we zijn hier bijna aan het eind van mijn gebedswandeling gekomen. Het was een tocht langs eeuwig leven, langs het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha. Het was een gebed van Jezus over de zijnen, die ons uitdaagt om Gods woord te ontvangen, om hem te erkennen als Heer en Heiland. Het was een gebed waar Jezus bidt voor de zijnen om hen te bewaren in een boze wereld. Maar het was ook een gebed, en dat is het laatste stukje, hè, wat in vers 20 staat. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Nou, dat zijn ook jij en ik. Het waren 11 mannen die vluchtten op het moment dat Jezus ze nodig had. Mannen die ruw uit het visserswereld kwamen, andere dingen deden in hun leven. En Jezus gebruikte hen en had vertrouwen in hen om het woord te verkondigen. Het waren 11 mannen, apostelen, die het woord begonnen te spreken, waar heel veel mensen en miljoenen mensen daarna tot geloof kwamen in die Heer Jezus. De weg en de waarheid. En die Jezus die voor ons pleit, waar ik al meerdere malen verteld heb, die zegt ook aan het eind van het hogepriesterlijk gebed, het allerlaatste vers in 26, en ik heb uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Jezus heeft iets neergezet in die 3 jaar dat hij met die discipelen optrok, waar wij dagelijks nog van kunnen leren. De evangeliën staan er vol mee en ik vind het een wonder. En Jezus, vlak voor zijn dood, bad dat. Al die mensen zoals jij en ik, die ja, geloven mogen. En wat zegt Jezus dan in Johannes 7, en dat is de laatste tekst die daarover wil leven. En we staan hier op zich op een hele mooie plek om daar ook beelden te maken. En we staan hier vlak bij de vecht. Om nu misschien nog een beeld van de vecht te zien. Maar in Johannes 7, vers 37 en 38, daar staat een hele bekende tekst. Ook wel leuk van het buitenpreken. De blaadjes van de Bijbel daar niet op vastgeplakt zijn. Maar in vers 37 en 38, daar staat: en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen ze uit zijn binnenste vloeien. Wat een mooie boodschap die Jezus daar nog weer geeft. Ja, we staan hier op een bijzonder plekje. En wat ik zei, in de afronding van deze gebedshandeling staan we hier aan de vecht die dwars door Ommen stroomt. En dat is voor mij een mooi beeld van het levende water wat in Johannes 7, vers 37, 38 staat. Het levende water wat wij zijn, wat we mogen uitdelen aan deze omgeving waar we geplaatst zijn. En dan gaat het niet over New York, dan gaat het niet over China, dan gaat het niet over Rusland, dan gaat het over deze plek. En ik heb jullie ook al aangemoedigd om te denken, niet te groot. Dat kan in een appje, in een kaartje, in een bemoediging. Maar dat levend water, dat zijn wij. En ben je dan verticaal gericht of horizontaal gericht? Dat is de laatste keer dat ik dit zeg. Het is mooi om dit beeld vast te houden. Ook als je naar de vecht kijkt, wie ben ik daarin? En ik wil met jullie bidden om dit ook af te sluiten. Dank u wel, Heere God, dat we met u mogen leren van de dingen die u geeft. En wat een voorrecht dat we een zoon hebben die dagelijks pleit voor ons, voor mij. Wat een voorrecht dat meer dan 2000 jaar geleden, vlak voor de dood, dit gebed is uitgesproken. 26 versen lang. En wat vindt u het belangrijk dat wij dit horen met elkaar? En ik dank u dat we, als we hier zo bij de vecht staan, dat we het beeld mee mogen nemen van het levende water waar u ons toe oproept, wat we zijn door uw Heilige Geest. En dat we dat hier in Ommen en omgeving, ook in deze moeilijke tijd, mogen blijven uitdragen. En ik bid, Heer Jezus, wilt u ons krachtig bijstaan. Niet alleen met het hogepriesterlijk gebed, maar ook nu in ons dagelijks leven, om stand te houden. Om het licht te zijn van u. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.